Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in Nehemia 8. We vervolgen de stof uit het boek Nehemia. Vanmorgen staan we stil bij het tweede gedeelte van Nehemia 8. En we lezen de versen 10 tot en met 19. Nehemia 8, vanaf het tiende vers. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Nehemia dezelfde is, Hatesata, en Ezra de priester, de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. Voort zeide hij tot hen, gaat, eet het vette en drinkt het zoete en zend delen degene voor welke niets bereid is, want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren die is uw sterkte. En de levieten stilden al het volk zeggende, zwijgt, want deze dag is heilig. Daarom bedroeft u niet. Toen ging al het volk heen om te eten en om te drinken en om delen te zenden en om grote blijdschap te maken, want zij hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. En des anderen daags verzamelden zich de hoofden der vaderen van het ganse volk, de priesters en de levieten tot Ezra de schriftgeleerde, en dat om verstand te bekomen in de woorden der wet. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest in de zevende maand, en dat zij het zouden luidbaar maken en een stem laten doorgaan door al hun steden en te Jeruzalem zeggende, gaat uit op het gebergte en haal takken van olijfbomen en takken van andere olieachtige bomen en takken van myrtebomen en takken van palmbomen en takken van andere dichte bomen om loofhutten te maken, als er geschreven is. Alzo ging het volk uit en zij haalden ze en maakten zich loofhutten, een iegelijk op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van Gods huis, en op de straat der waterpoort en op de straat van Efraïms poort. En de ganse gemeente dergenen die uit de gevangenis waren wedergekomen, maakten loofhutten en woonden in die loofhutten, want de kinderen Israëls hadden alzo niet gedaan sinds de dagen van Jeshua, de zoon van Nun, tot op deze dag toe. En er was zeer grote blijdschap. En men las in het wetboek Gods dag bij dag, van de eerste dag tot de laatste dag. En zij hielden het feest 7 dagen en op de 8e dag, de verbodsdag, naar het recht. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, zoals gezegd, hopen we vanmorgen stil te staan bij het tweede gedeelte van Nehemia 8. En de kernteksten zijn de versen 11 en 15. Nehemia 8, de versen 11 en 15. Voort zeide hij tot hen, gaat, eet het vette en drinkt het zoete en zend delen degene voor welke niets bereid is. Want deze dag is onze Heere heilig, zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. En vers 15, en zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de hand van Mozes geboden had, dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest in de 7e maand. Tot zover. Gemeente, we horen in het tweede gedeelte van Nehemia 8 over de uitwerking van het luisteren naar Gods wet. En we zien dan droefheid over de zonde, blijdschap in God en de viering van het Loofhuttefeest. We staan stil bij de uitwerking van het luisteren naar Gods wet. Dat is droefheid over de zonden, blijdschap in God en de viering van het Loofhuttefeest. Gemeente, als predikant vraag ik me regelmatig af, wat werkt nu de prediking uit? Want daar zie ik naar uit. Dat begrijpt u hopelijk wel. Dat de prediking iets mag uitwerken in uw, jou en ook in mijn eigen leven. En dan gaat het niet om mij, maar dan gaat het om uw en jouw zaligheid. En de eer van God. En dankbaar ben ik als ik zie dat de meesten van u heel goed zitten te luisteren. Hoe dat is bij degenen die thuis meeluisteren, kan ik natuurlijk niet zien. Goed luisteren, aandachtig luisteren, dat is mooi en belangrijk. Maar wat werkt de prediking nu uit in uw, jouw leven? Wat verandert er? Of verandert er helemaal niets? Ik vraag het wel eens op huisbezoek. Wat is er nu veranderd in uw leven, in jouw leven? Als je terugkijkt, de vorige keer dat ik op bezoek was, of dat de kerkenraad, de ouderlingen op bezoek kwamen en nu? Zijn er vruchten van geloof en bekering? Is dat te zien? Is dat te merken in ons leven? Gemeente, in ons tekstgedeelte zien we dat de uitwerking van het luisteren naar Gods wet groot is. We hebben vorige keer uit het eerste deel van Nehemia 8 gehoord dat er een honger was naar het woord. Het volk heeft zich op de eerste dag van de zevende maand, u weet nog wel, de Joodse nieuwjaarsdag, verzameld op het plein voor de waterpoort. En ze vragen of Ezra, de priester en schriftgeleerde, het wetboek van Mozes wil halen, waarschijnlijk het boek Deuteronomium, en hen daaruit wil voorlezen. En we zeiden vorige keer, wat een wonder als mensen gaan vragen naar het woord. Toch? Wat een wonder als daar een honger komt, ook als je nog jong bent, naar het woord van God. En Ezra die leest de wet voor vanaf een hoge houten stoel, jongens en meisjes, een soort preekstoel, zodat iedereen hem kan horen en zien. En urenlang is er dan aandacht voor het woord van God. We hebben dat de vorige keer gehoord. Van het morgenlicht aan tot op de middag, staat er in vers 4. Ezra leest 6 uur aan 1 uit het wetboek. En de levieten gaan rond om die scharen van zo'n 40.000 mensen, om die het gelezene te vertalen, om het uit te leggen, om het toe te passen. En de uitwerking blijft niet uit. Vanuit vers 10 hebben we er de vorige keer al over gehoord. Al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. Dus het luisteren naar Gods wet werkt allereerst droefheid. Droefheid over de zonden uit. Naarmate de mensen langer luisteren naar Gods wet, worden ze door de Heilige Geest hoe langer hoe meer overtuigd dat dat hun leven niet beantwoordt aan de eisen van Gods wet. Al die mensen van jong tot oud gaan inzien dat ze de geboden van de Heere hebben overtreden. Gemeente, hoe heb jij geluisterd zojuist toen Gods wet gelezen werd? Misschien dacht je wel, ja, dat is zo bekend. En voor je het wist was de lezing van de wet voorbij. Of heb je echt in die spiegel gekeken? Want kinderen, de wet van de Heere is voor het volk van Israël, voor dat Joodse volk daar in Jeruzalem, maar ook voor ons als een soort spiegel. Waarom gebruik je een spiegel? Misschien toen je gereed maakte om naar kerk te komen, heb je even in de spiegel gekeken. Zit mijn haar goed? Zit mijn kleding goed? Je ziet of dat je er netjes uitziet. Zo is de wet van God als een spiegel waarin de Heere ons wil laten zien, ja, hoe we er werkelijk uitzien. Je ziet wie je had moeten zijn en wat je ervan gemaakt hebt. En dat je daardoor schuldig staat aan al Gods geboden. Om dat te kunnen zien is wel het ontdekkende licht van de Heilige Geest nodig. Net zoals we licht nodig hebben bij een spiegel. Als het donker is op de slaapkamer en je wil in een spiegel kijken, dan zie je niets. Er is licht bij nodig. Gemeente, er komt onder het luisteren naar Gods wet, onder het volk, een hartelijke droefheid over de zonde. Ze zien dat zij door hun zonden God hebben vertoornd, hem op het hart hebben getrapt. En als wij door de Heilige Geest werkelijk onze zonden gaan zien als zonden die we tegenover God hebben bedreven, als de schuldbrief thuis komt, dan komt er ook een droefheid. Dan verstop je die zonde niet langer, maar ga je ze belijden. Heere, ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog. En dan word je het ook eens met de straf. David zegt als die ontdekt is aan de zonde met Batseba: ik ben uw gramschap dubbel waardig. Gemeente, het staat er zo aangrijpend in vers 10. Al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. Tijdens de voorbereiding moest ik denken aan de verschillende opwekkingen die ons land heeft gekend. En u weet misschien wel, vrijwel iedere opwekking ging gepaard met een overvloed aan tranen. Waar God werkt, komt er verootmoediging en berouw. Je hebt vast wel eens gehoord van de Nijkerkse beroeringen. In dit Veluwse dorp gebeurde op 15 november 1749 iets heel opmerkelijks. Dominee Kuiper die preekte over een tekst uit Psalm 72. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En de volgende avond hield de predikant naar aanleiding van de dienst een soort catechisatie voor de ouderen. En bij die nabespreking ontstond grote beroerte onder de aanwezigen. Iemand die aanwezig was schreef: tranenbeken werden gestort. Met andere woorden, er werd veel gehuild. En tegen het einde van de bijeenkomst werd veel geween gehoord. Dat is het begin geworden van een grote opleving op de Veluwe. En zo'n 50 jaar later vond er hier in Oud-Beijerland onder dominee Ressler een geestelijke opwekking plaats op de meisjescatechisatie. Dominee Ressler die schrijft daarover het volgende. Ik heb het wel eens eerder aangehaald. De ene hoorde ik uitroepen: ik ben een grote zondares. Een ander: ik zie mijn rampzalige staat. En een derde: wat moet ik doen om zalig te worden? Hier zuchtte een over haar zonden. Daar kermde een ander over haar zielsgevaar. En ginds riep een derde tot de Heere Jezus. Hier in Oud-Beierland, zoveel jaren geleden. Gemeente, wat gebeurt er vandaag onder ons als we kijken in de spiegel van Gods wet? Als we Gods woord horen. Misschien zijn we er zo wel aan gewend geraakt. Als we Gods wet horen, de wet stelt ons net zo schuldig als de Joden toen. Wie schrikt er nog van op? Of denken we vaak aan een ander die naast ons zit of een stukje verder? Goed dat dat weer gezegd wordt. Hebben we in de achterliggende dagen God lief gehad boven alles en onze naaste als onszelf? Of zijn we druk geweest met geld en goed en hebben we ons niet bekommerd om God en zijn gebod? Gemeente, hoe vaak draait het in ons leven niet om een groot stuk eigen belang, eigen eer, eigen positie, eigen toekomst? God die wil dat we daarmee in de schuld komen. En als we de Heere mogen kennen, als we weten van die zonde en schuld, dan groeien we nootboven die verootmoediging uit. Omdat het zondige nooit ophoudt. Telkens is het weer nodig dat ons hart wordt verbroken. En dat we onze schuld voor de Heere belijden en smeken om vergeving. Sommige mensen die denken dat niet meer nodig is voor een kind van God. Ze roemen alleen in de genade. Maar ze begrijpen Paulus niet, die moest belijden: als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Dat zegt een kind van God. En als we eerlijk zijn, als we de Heere moeten vrezen, dan moeten we zeggen dat er vaak nog zoveel lauwheid is. Zoveel halfheid. Waardoor we schuldig staan voor Gods aangezicht. Gemeente, wie treurt over zijn zonden, die heeft een goede zaak gevonden. Toch moeten we hiermee oppassen. Want hoezeer droefheid over de zonde noodzakelijk is, de weg waarin de Heere vergeving wil schenken, is het nooit een doel op zichzelf. Want dan zou iemand nu zijn hele leven bedroefd zijn. En dagelijks veel moeten huilen vanwege zijn zonde. En het komt nooit verder. Dan ga je nog verloren. Denk maar aan Esau en Judas. Ze waren ook bedroefd. Ze zochten een plaats van berouw, maar ze zijn, naar we vrezen, niet behouden. Zonde kennis moet ons uitdrijven naar Hem, bij wie alleen verlossing is en vergeving. De Heere Jezus Christus. Bij wie werkelijk troost is voor een bedroefd hart. Ezra en Nehemia zijn verblijd over de droefheid van het volk. Net zoals Paulus verblijd was toen hij hoorde over die droefheid in Korinthe. Die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Toch blijven Ezra en Nehemia niet bij die droefheid stilstaan. Want in vers 10 roepen ze het wenende volk op tot blijdschap. En we horen het ook in vers 11. blijdschap in God. Dat is de tweede uitwerking van het luisteren naar Gods wet. Het is een heilige dag voor de Here en daarom past het niet om te wenen, zo zeggen ze. En in vers 12 lezen we dat de levieten de rijen doorgaan om het volk tot bedaren te brengen. Maar mag het volk dan niet bedroefd zijn? Daar zie je toch als knecht van God naar uit dat Gods wet en zijn woord mensen werkelijk raakt. En door de werking van de Heilige Geest doet beseffen wie ze werkelijk zijn voor de Here. Je ziet er toch naar uit dat de prediking zo'n uitwerking heeft. Neem in Esdra en Nehemia de tranen van het volk dan niet serieus? Dat dit niet het geval is, leert ons het volgende hoofdstuk wel. Er zijn mensen die dat in onze tijd wel doen. Ze zeggen dat je over je zonde niet hoeft te tobben of verdriet te hebben, want er is toch genade. Iemand heeft dat wel eens pleisteren met loze kalk genoemd. Maar loze kalk kan afbladderen. Nee, zo ligt het bij Esdra en Nehemia niet. Want over enkele dagen zal er grote verzoendag zijn. En dan is er alle gelegenheid om te vasten en te wenen. Maar op dit ogenblik passen er geen tranen. Het is een heilige dag. Een dag met een geheel eigen karakter. Een dag die helemaal voor de Here is om hem te loven voor zijn goedheid en trouw die hij zo rijk heeft bewezen. Nehemia en Esdra zeggen als het ware tegen het volk: Jeruzalem lag verwoest toen u hier kwam, weet u nog? Maar kijk nu eens, de muren zijn opgebouwd en de poorten zijn opgehangen. Ziet u daarin de goedheid van de Here niet? Het zijn de goede tierenheden des Heren jegens een schuldig en ontrouw volk. Daarom ween niet en bedrijf geen rouw. Op deze nieuwjaarsdag moet het volk verheugd en verblijd zijn. De Here heeft recht op een verbroken hart. Jazeker, maar ook op een verheugd hart. En gemeente, het is de Heilige Geest die ons leert wenen over de zonde. Die ons doet doorleven wat het zegt en wil dat wij zoveel kwaad bedreven hebben tegenover zoveel goed. Maar ik zei het vorige keer ook al, er is ook een andere kant. Diezelfde Geest, die werkt ook blijdschap in het hart. Als Hij je doet geloven dat het voor jouw verloren zondaar nog kan, komt er dan geen blijdschap in je ziel? Als die Heilige Geest het licht laat schijnen op de Heer Jezus Christus, zoals Hij in het Evangelie wordt bekendgemaakt, die volkomen zaligmaker, zou er dan geen blijdschap zijn? Het is toch een blijde boodschap dat er nog doen aan is voor mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. Dat er nog genade is voor de grootste der zondaren. Als Hij het geloof werkt, dat leert zinken op Christus alleen, zou er dan geen vreugde in het hart zijn? Ja, dan komt er een hartelijk verlangen om die God groot te maken. Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi: verblijd u in de Here alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. In vers 11 geeft Nehemia aan dat ze een feestmaal moeten aanrichten. Jongens en meisjes, ze moeten een maaltijd gaan klaarmaken. Voort, zeide hij tot hen, gaat Eet het vette en drinkt het zoete en zijn delen degene voor welke niets bereid is. Want deze dag is de Heere heilig. Ze moeten naar huis om lekkernijen en zoete dranken klaar te maken. Want bij vreugde en blijdschap hoort een maaltijd. Dat is echt Oosters. Is het u trouwens opgevallen dat ze delen moeten sturen aan degene voor wie niets bereid is? Dat zijn de armen, de weduwen en de wezen. Volgens de wet. Dat heeft ons ook wat te zeggen. We moeten de armen niet vergeten. Vandaar ook iedere zondag een diaconiecollect. Om de nood te kunnen lenigen van armen dichtbij en ver weg. En het slot van vers 11 geeft Nehemia nog een verdere aansporing om verblijd te zijn. Hij zegt: zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Gemeente, dat is een hele mooie uitdrukking. De blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Met de blijdschap des Heren, blijdschap van de Heren. Dat betekent het allereerst. God is de God van blijdschap. Wij bedroeven en beledigen God zo vaak door onze zonde. Maar in zichzelf is Hij de vreugdevolle, genadige God. Voor de Heere zelf is dit een dag van vreugde en blijdschap. Want Hij zelf verheugt zich in het werk van zijn handen, dat Hij door de hand van Nehemia en Ezra heeft laten uitvoeren. De Heere zelf is verblijd. De blijdschap van de Heer. En als de Heer zelf verblijd is over het werk van zijn handen, mag het volk ook verheugd zijn met de blijdschap des Heeren. Nehemia die bedoelt te zeggen: u hebt geweend. U bent bedroefd over uw zonde. En dat verslapt, dat maakt moedeloos. Laat daarom de blijdschap des Heren uw sterkte zijn. De kanttekenaren leggen heel mooi uit: de oorzaak die God u geeft om blij te zijn over zijn voorgaande en tegenwoordige weldaden. Alles wat de Heere gedaan heeft tot op de dag van vandaag moet uw geweten troosten en uw goede moed geven. De blijdschap des Heren zal uw sterkte zijn. En dat alles uit genade. Alleen om Christus wil, die in de droefheid is weggezonken toen zijn ziel bedroefd was tot de dood toe, maar die ook die eeuwige blijdschap verworven heeft. Want dan zal er de eeuwige dankbaarheid zijn voor een volk, ja, dat hier leerde wenen, maar zich hier ook mocht verblijden over alles wat de Heere in en door dat Lam Gods geschonken heeft. Misschien dat de jongere denkt: dominee, zou de Heere nu nog verblijd zijn? En misschien denk je wel: over mij in ieder geval niet. Waarom niet? Nou, zeg je, als ik zie wat ik allemaal doe, wat niet is overeenkomstig Gods woord, ik vloek wel eens. En ik stil wel eens. En ik lees amper meer in mijn Bijbel. Daar is God toch niet verblijd over, nee. Dat is waar, maar weet je waarover God zich wel verblijdt? Ook nu. Als een zondaar zich bekeert. Als jij al die zonden gaat zien en eerbiedig voor de Heere gaat belijden en smeken. O God, wees mij zondaar genadig. Als het in je leven komt tot die overgave aan Christus. Ja, dan weet je niet alleen van droefheid over de zonde, maar dan komt er ook een blijdschap in God. Als je mag weten dat er ook voor jou vergeving is. We zeiden zo net, die blijdschap des Heren, dat is de blijdschap van de Heren, maar ook de blijdschap in de Heren. Zo heb ik ook het tweede punt genoemd. Blijdschap in God. Als we door de werking van de Heilige Geest die vreugde in God mogen proeven en smaken, ja, dan geeft dat een diepe vreugd en een heerlijke blijdschap in het hart. Een beginsel van die eeuwige blijdschap. Dat is heel wat anders dan de blijdschap van deze wereld. Want die blijdschap die gaat voorbij. Wereldse blijdschap. Als een voetbalclub gewonnen heeft, dan is er grote blijdschap, maar die blijdschap die gaat voorbij. En als we het zoeken in de dingen van deze wereld, dan gaat dat voorbij. En daarom kennen we al iets van die blijdschap in God. Of is ons hart vol met de blijdschap van deze wereld? Besef toch dat die blijdschap tijdelijk is en straks buiten Christus verandert in een eeuwige droefheid. Maar die blijdschap in God, die blijdschap des Heren, dat is een blijdschap die blijft. Ook al wordt die aangevochten en bestreden. Want als we de Heere mogen vrezen, dan is er meer droefheid over de zonde dan blijdschap in God. David weet ervan. Als we in Psalm 51 zingen, ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. O, de Heere Jezus zelf is de bron van die vreugd. En de Heilige Geest neemt het uit die bron en schenkt het aan bedroefde zondaren. Die blijdschap vanwege de vergeving der zonden. Dat wordt wel genoemd een zielsversterkende blijdschap. Die blijdschap geeft kracht om de Heere te dienen. Matthew Henry vergelijkt die blijdschap met smeerolie. Het is misschien een wat vreemde vergelijking. Maar hij zegt, die blijdschap is als smeerolie. Nou, sommige jongeren die weten wel waar smeerolie voor nodig is. Om je brommer beter te laten lopen. Of je scooter. Of in de auto smeerolie. Dan gaan de raderen beter lopen. Wel nu, die blijdschap in God wordt genoemd de smeerolie die de raderen van de gehoorzaamheid laat lopen. Gehoorzaamheid aan God. Geliefden, kennen we die blijdschap, die vreugde in God door Jezus Christus. O, de Heere die wil het schenken, mild en overvloedig. En dan is die blijdschap hier in begins, voor een ieder die de Heere mag vrezen, maar straks volmaakt. In vers 13 lezen we dat het volk heen gaat om te eten en te drinken en te delen met de armen. Ze hebben begrepen wat men hen heeft bekendgemaakt. En dan is er nog een derde uitwerking van Gods wet. Dat is de viering van het loofhuttenfeest. In vers 14 lezen we dat de volgende dag de familiehoofden, de priesters en levieten naar Ezra's huis gaan om samen Gods woord te onderzoeken, om verstand te bekomen in de woorden der wet. Gemeente, dat is bijzonder. Ze zeggen niet, nou, gisteren hebben we 6 uur lang geluisterd naar Gods woord. Dan kunnen we het de andere dag wel even zonder doen. Nee. En je ziet hier dat er een honger is naar het woord. Ze willen er meer van weten. De andere dag komen ze ook weer bij elkaar om te leren uit dat woord. Om verstand te bekomen in de woorden der wet. Ja, die taak heeft iedere christen. Maar in het bijzonder wel de geestelijke leiders die hier eigenlijk worden genoemd. Er wordt wel eens gezegd, een dominee die niet studeert is niet bekeerd. Als we geroepen zijn om anderen te leren en te leiden, dan moeten we zelf voortdurend putten uit dat woord van God. En gemeente, wat lezen we dan in dit gedeelte? In Jeruzalem doen ze een geweldige ontdekking. Als je Gods woord onderzoekt, dan doe je altijd ontdekkingen. Ik sprak vorige week iemand die zei van, dominee, ik las een bekend gedeelte en daar ontdekte ik iets. Ja, ik heb het nog nooit gezien, altijd overheen gelezen. Als we Gods woord getrouw, ijverig, naastig onderzoeken, dan doen we ontdekkingen door de Heilige Geest. Want weet u wat hier gebeurt? Deze mensen die lezen in het boek Deuteronomium, waar ze erg van opkijken. We lezen het in onze tekst, vers 15. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest in de 7e maand. Ze ontdekken dat de God van Israël aan het volk heeft geboden om het loofhuttenfeest te vieren. Van de 15e tot de 21ste van deze maand Tishri. Het loofhuttenfeest moet gevierd worden. Dat hebben ze jaren niet gedaan. Op dat feest moest Israël terugdenken aan de tocht door de woestijn naar Kanaan. 40 jaar hadden ze niet in stenen huizen gewoond, maar in tenten en hutten van loof, van bladeren. En ieder jaar moesten ze daaraan terugdenken en beseffen waarom dat nodig was. Een straf van de Heere op hun ongehoorzaamheid. Het spoorde aan tot het herdenken van Gods trouw. Want al die jaren heeft de Heere bewaard en gespaard. En tijdens het loofhuttenfeest woonde men dan in hutten van loof. Van takken en bladeren. Iedereen moest naar het gebergte om de materialen voor de loofhutten te halen. Jongens en meisjes, van al die takken en bladeren maakte men dan een soort hut. Zoals jullie dat misschien ook wel eens gedaan hebben. Een hut gemaakt. In het bos. Takken en bladeren. Misschien wel wat hoger in een boom. Een hut. Een loofhut. Nou, dat moest het volk Israël ook doen. Ze moesten een loofhut maken. En zo dachten ze aan de tocht door de woestijn en Gods bewaring. En tijdens dat loofhuttenfeest vierde men ook het eind van de oogst, met name van de olijven en de druiven. Zo wees het loofhuttenfeest ook op Gods verzorgende hand, Gods bewarende hand en Gods verzorgende hand. En het duurt niet lang of de ontdekking van dat loofhuttenfeest wordt merkbaar in Jeruzalem. Want de mensen gaan de bergen in En ik denk dat ook jongeren en kinderen meegegaan zijn om materiaal te halen. Takken, bladeren, palmtakken. En zo worden op de daken, in de tuinen, in de voorhoven van de tempel en op de pleinen van de Waterpoort en de Efraïmpoort hutten gemaakt. En het wordt een groot feest waar iedereen aan deelneemt en waar grote vreugde van afstraalt. We lezen het in Nehemia 8 en er was zeer grote blijdschap. Geen wonder, want zoals nu is het Loofhuttenfeest al lang niet meer gevierd. We hebben het gelezen sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, had het op deze wijze niet meer plaatsgevonden. Ook in de tijd dat het feest zelf nog werd onderhouden, was het blijkbaar toch niet gevierd. Volgens de voorschriften van de Torah, van de wet. En weet u wat nu zo opmerkelijk is? Iedere dag tijdens dat Loofhuttenfeest lezen ze de Bijbel overeenkomstig het voorschrift uit Deuteronomium 31. En ik zat zo te denken tijdens de voorbereiding, gemeente, wat is dat een les voor ons? Want gebeurt dat ook tijdens onze feesten? Ja, misschien wel even aan het begin. Dan gaat de Bijbel even open. Maar de Bijbel, laat ik het zo zeggen, moet het feest blijven bepalen. Dat moet centraal staan. Tijdens een trouwfeest. Als we ons voorbereiden op de huwelijksdag. Tijdens een feest waarin we mogen gedenken dat de Heere ons zoveel jaar samen bewaard en gespaard hebt in de band van het huwelijk. En om alle andere feesten, maar op een afscheidsfeest, een jubileumfeest op het werk. Laat toch dat woord centraal staan, ook op een verjaardagsfeest. Gaat dan ook dat woord open. Zeggen we nee. Nee. Ik was afgelopen week op een huwelijksjubileum. En daar waren allemaal verschillende mensen. Het was een bond gezelschap, om het zomaar te zeggen. En een beetje aan het begin zei de bruidegom, de man die mocht gedenken zoveel jaar getrouwd te zijn samen met zijn vrouw. Ik wil nu eerst een gedeelte uit de Bijbel lezen. En het werd ademloos stil. Het woord ging open. Laten we ons daar niet voor schamen. O, het Loofhuttenfeest wordt een geweldig feest. En misschien vraagt de jongere wel, waarom vieren we dat nu niet meer? Want de Joden doen dat toch nog steeds, dat klopt. Dat klopt. Maar wij zijn geen Joden. Wij hebben die tocht en onze voorouders hebben die tocht door de woestijn niet gemaakt. Ja, maar hoe zit dat dan? Want kijk, onze christelijke traditie kent het paasfeest, de vervulling van het paascha van eertijds. Ons paascha is voor ons geslacht en het wekenfeest, ja, dat vinden we terug in het christelijke feest van de 50ste dag Pinksteren. Maar waar is het Loofhuttenfeest gebleven? Heeft dat oude feest geen christelijke pendant ontvangen? Of moeten we dat Loofhuttenfeest weer gaan vieren, zoals sommige christenen die zich aangetrokken voelen tot het Jodendom doen? Nee, gemeente, ik denk dat het Nieuwtestamentische Loofhuttenfeest nog komt. Het staat nog uit. Het zal pas in de hemel worden gevierd. En dan voor eeuwig. Het is het feest van de volkomenheid. Als de oogst van Gods werk in Christus en door zijn geest geheel binnen is. Ik zei, het is een een oogstfeest. Ook dat Loofhuttefeest. Als ieder van de zijnen zal zijn toegebracht. Allen die door de woestijn gingen als een pelgrim naar het land van Gods toekomst. Als ze hem dienen zullen met een volkomen hart en in een volkomen toewijding. Dan zal hun blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogsten toppen stijgen. Ja, dan zal het eeuwige Loofhuttefeest beginnen. En nooit meer eindigen. Voor wie? Let erop dat aan het Loofhuttefeest de grote verzoendag vooraf gaat. Het kan voor mij alleen Loofhuttefeest worden. Als ook mijn zonden op die zondebok gelegd zijn. Als ook voor mij het bloed in het heiligdom is gesprengd. Als ik door Gods genade leven mag uit het offer van de verzoening. Door Christus gebracht als er droefheid over de zonde. Maar ook blijdschap in God mag zijn. Gemeente, gebeurt er nog wat onder de prediking en erna? Met die vraag begonnen we. En wat is het antwoord? Ja. Jazeker. Want het woord van God is nog net zo levend en krachtig als in de tijd van Nehemia. En de geest van God werkt nog even verootmoedigend en vreugde schenkend als toen. Iemand zucht. Was het maar waar in mijn leven. Kent u nog geen droefheid over de zonde en geen blijdschap in God? Dan neem ik u mee naar het Loofhuttefeest uit Johannes 7. Het is de laatste dag van het feest. En de Heere Jezus is er ook. En op de laatste dag, zo staat er, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Tot wie dan heen? Als je die droefheid en die blijdschap nog mist. Tot de Heere Jezus alleen. Met het gebed: o God, wees mij zondaar genadig. Want die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 119 en daarvan vers 83. Psalm 119 en daarvan het 83ste vers. Wat vrij heeft elk die uwe wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten, ik Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Vers 83 van Psalm 119.